Goedemorgen, broeders en zusters. Het is toch weer mooi om rondom de Bijbel bij elkaar te zijn. Buiten stormt het, maar wij zitten veilig in de boot, toch? En als je veilig bij Jezus aan strand of aan boord bent, heb je veilig strand voor het oog. Dat hebben we gezongen. Maar dat is wel een mooi lied, want in dat lied zeggen wij eigenlijk, en dat is ook een Bijbels gegeven, dat je als je bij de Heer bent, dat je ook niet op de golven hoeft te letten, omdat hij die wel onder controle heeft. Alleen, hoe meer wij op die golven letten, hoe minder wij de Heer uit het oog verliezen. Dus wij zouden ons ook vanmorgen maar richten op het woord. En dan gevoed worden voor wat dat woord tot ons brengt. En dan hoop ik dat u ook uw focus weer hernieuwd hebt op het woord van God. Om dan die dingen om ons heen. Ja, daar word je eigenlijk ook niet blij van. Maar ik heb het vanmorgen in het gebed gezegd. Mijn moeder zei altijd, en dat vond ik mooi. In de hele wereld is er niet genoeg duisternis om het licht van één kaars te doen doven. Dat de Heer Jezus is het licht. En al is hij nog zo klein, soms zonder beleving, om ons heen is het donker. Maar dat licht, dat blijft branden. Dat wordt nooit uitgedoofd. En het woord God is ook een kracht God. Tot behoud voor een ieder die gelooft. He? Dus wat moet je dan nog meer? Als je dat woord in je hebt, je bent veilig in de boot bij de Heer. En hij heeft het eindwoord, toch? Want hij staat op een gegeven moment op. En dan zegt hij zwijg. En dan is het stil. En als de antichrist ooit een grote mond in hem heeft. Dan lezen we in de openbaringbrief. Dat hij hen doodt door de adem van zijn mond. Dus ja. Degene die met ons is, broeders, is veel meer als degene die met hun zijn. Dat zijn Elise al, geloof ik. Hè? Ja, dus laten we hoopvol zijn. En hou er rekening mee dat het steeds donkerder wordt. Maar ja, dat licht blijft branden. En dat woord blijft even krachtig. En hij heeft ons aan boord. En hij vraagt van ons dat we ons focussen op hem en niet op de dingen om ons heen, want die worden er niet beter op. Ik vind het ook wel jammer wat dat betreft dat we zo'n prachtige koningin hebben moeten begraven in Engeland. Want ik weet niet of u iets hebt gezien of gehoord van die begrafenis. Miljarden mensen, las ik, hebben ernaar geluisterd. Het was toch eigenlijk één en al getuigenis. Vindt u dat niet bijzonder? Wat je er ook van vindt, wat je ook van de Engelse overheid vindt, Nederland, Zuid-Afrika was niet zo heel erg fijn. Amerika, alles, kun je allemaal wat van zeggen. Maar we hebben toch de laatste tijd hebben we over de hele wereld heen het evangelie gehoord. Dat was toch een kracht Gods. En er werd over gespot, er werd van alles over gezegd. Ja, dat heb je. Maar het heeft geklonken. En ik vond het bijna kenmerkend dat, en ik zeg het op persoonlijke titel, dat de Heer toch nog genade gaf om op zoveel manieren door mensen het evangelie bekend te maken weer. Toch nog weer op die manier. Ik vond het echt heel bijzonder. En ja, zij was de defender of the faith, zonder S. En ik las al spottend dat de opvolger wordt de defender van de faithes, met een S. Met andere woorden, het wordt er echt niet beter op. Maar daarom leggen we ons vanmorgen op het woord van God. En ik ben in Leviticus 16, u hoeft het niet op te slaan, want ik ga straks, en dat is de prediking naar Psalm 32 toe, maar ik neem een aanloopje. Maar wat ik net deed was meer uit inspiratie voor wat u samen met ons gezongen hebt, hè, de liederen. Dat wij aan boord zijn van de Heer. En dat we leven in een wereld waar het kaarsje lijkt uit te gaan, maar dat gaat niet uit. Dat gaat echt niet uit. Dat woord blijft krachtig. Die duisternis wordt groter. Maar als je in het licht van de Heer Jezus wandelt, dan krijg je wel een steeds grotere afstand. En maar de hoop wordt steeds groter, want hij is steeds dichter nabij, zegt Paulus. Maar ik lees in Leviticus 16 iets, en dat is eigenlijk een beetje het onderwerp van vanmorgen, en dat is de Yom Kippur. We hoorden net al iets over Israël, en Yom Kippur, daar moeten we even iets van zeggen, is een van de belangrijkste feesten in het Jodendom, of in de Israëlitische feesten moet ik zeggen. En ik weet niet, ja, sommigen van u misschien nog hebben 1973 nog meegemaakt. Ja, velen denk ik wel. Toen hebben we een ernstige aanval gehad op de staat Israël. Dat was die Yom Kippur oorlog, 1973. Dat was verschrikkelijk. Hebben ze wel gewonnen, maar dat was verraderlijk. Want op een feestdag als Yom Kippur hebben ze een volk overvallen. Dat zegt ook iets van de tegenstander. Maar ze hebben de klappen goed teruggekregen en Israël is er nog. Maar dat was op de Yom Kippur. En Yom Kippur is in de Bijbel de grote verzoendag. En over een dag of 10 wordt het weer gevierd, Yom Kippur. Ik dacht van 4 tot 10 oktober. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk in het Israëlitische feesten in de reeks van feesten is het grote verzoendag. Het moment dat God afrekent met alles wat er achter hen lag en weer opnieuw start. Het is een soort van, ik zeg het een beetje onderbiedig, ook weer op persoonlijke titel, een soort grote schoonmaak. Een soort reset. En Yom Kippur was een hele bijzondere dag. En ik lees in Leviticus 16 iets daarvan. Dan ga ik iets vertellen over wat Paulus ervan zegt. Ik denk Paulus in de Hebreeënbrief. En dan ga ik met u naar de psalm. Okay? Dus ik lees een paar teksten uit Leviticus. En dan staat er, de Heere sprak tot Mozes, dus we waren nog in de woestijn, na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven. Ze waren met vreemd vuur gekomen, en u weet dat waarschijnlijk nog, en dat werd niet door de Heer geaccepteerd, en ze waren gestorven. En toen zei de Heer, zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden, dus niet voortdurend, in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Dus u kent zich de tabernakel voorstellen met die twee afdelingen. In de voorste, de eerste tent, het heilige, werd altijd gewerkt, mag ik het zo zeggen, gediend. Aan de Heer eer gegeven door offers. En door de wierookofferaltaar wat er stond, de tafel met de toonbroden. En de lamp met de kandelaar, die stonden daar. En daar dienden de priesters voortdurend in. Maar achter het voorhang, daar stond de ark van het verbond. En daar wordt nu op gewezen, daar mag je niet te vaak komen. Eigenlijk maar één keer per jaar. Eén keer per jaar mocht de hoge priester daar komen. Want daar sprak God ook, boven dat verzoendeksel, tot Mozes. Dat noemt, ergens anders noemt de Bijbel, dat de aanspraakplaats. Dat was de ontmoetingsplek tussen de Heer en zijn knecht Mozes. Die plek mocht maar één keer per jaar bezocht worden. En dat was op de Yom Kippur. En het woord Yom Kippur heeft een Hebreeuwse wortel en dat is kafar. En dat betekent verzoenen. Maar verzoenen is heel erg beperkt gezegd. En daar wil ik ook vanmorgen met u over nadenken. Want het is veel meer dan alleen verzoenen. Het wordt op meerdere manieren uiteengezet. Uw zonden zijn weg. Zijn volledig buiten het bereik van Gods oog, als ik het zo mag zeggen. Hij kijkt er niet meer naar straks. Als u uw zonden vergeven hebt gevraagd bij de Heer Jezus, bent u volledig verzoend. Bent u verzoend met de God. En nu eventjes naar Hebreeën 8. Ja, dan maak ik eigenlijk wel een gigantische stap. Want eerst wordt ons gezegd, één keer per jaar, want ik praat daar met mijn knecht Mozes en daar wil ik niet dat je voortdurend aan komt. En dan hebben we natuurlijk de Heer Jezus gehad, die heeft zijn leven gegeven. Hij is opgestaan uit de dood en daar zegt Paulus op van allerlei manieren van alles over. En dan lezen we in Hebreeën 8 en dan ben ik echt mijlen verder in de heilshistorie. Want dan is er echt iets gebeurd. En dan lezen wij over het hoofd, de hoofdzaak van de dingen waarover de Hebreeënbrief spreekt. En dit is echt bijzonder. En dat is ook Grote Verzoendag. En er is nogal wat gebeurd, lieve mensen. En dan lezen we de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, en niet een mens. En dan gaat hij verder om uiteen te wijden wat die hoogpriester deed. En dan hebben we het hier over de hoogpriester op de verzoendag, de grote verzoendag. En dan lezen we verder dat wij, ik ben in hoofdstuk 9, vers 8, ik begin in 7, sorry. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee gaf de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar dat heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. Het was dus aanschouwelijk onderwijs en er staat in overeenstemming waarmee werden er gaven en offers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte van zijn geweten wat betreft de volmaaktheid te brengen. En dan, maar waar het om gaat is, ik lees eerst in Leviticus, dat de Heer zegt dat voortdurend naderen tot de troon is voorbij, dan ga ik nu regels herstellen. Dat mocht de hoogpriester 1 keer per jaar doen. En dat was een hele bijzondere gebeurtenis. 1 keer per jaar. En eeuwen later lezen wij dus dat het hoofd, de hoofdzaak van de Hebreeënbrief, van de uitleg van het evangelie is, dat die plaats niet meer op aarde is, waar die hoge priester zijn werk deed, maar in de hemel. En dat die eerste tent dus nu ook verdwenen is. Want wat gebeurde er op Golgotha? Toen scheurde het doek. En toen was de toegang vrij. En dat is dus nogal wat, hè? En dat dus de Heer Jezus Christus zijn leven gaf. De Bijbel leert ook dat zijn vlees ook scheurde. Dat was ook een uitbeelding van wat daar gebeurde. En dat de weg vrij was. Hij woont in de hemel, aan de rechterhand van God. En daar hebben wij hem vanmorgen ontmoet. Ik hoop dat u begrijpt dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Menselijke wijze. Dat had God destijds gezegd. Ik wil niet dat je daar te veel komt. En door het offeren van de Heer Jezus zijn wij nu vrij om te naderen tot de, wat zei Luther, de genadetroon. De mercy seat, zeggen ze in Engeland. Dat is de troon waar u en ik genade krijgen. En daar worden wij uitgenodigd. En ik hoop, ik kan het niet onder woorden brengen, dat u het verschil begrijpt. Dat bij u het kwartje valt. Dat wij dus doen, dat wij een heilige God naderen, als zondaren. Zijn we dan zoveel beter als die mensen van buiten? Zijn we zoveel beter als die Babelbouwers? Nee toch? Maar toch mogen we door geloof naderen tot de troon der genade. En de Bijbel roept ons zelfs op om dat te doen. Om daar te naderen, opdat wij genade krijgen te gelegene tijd. Op de Yom Kippur-dag. En deze dag, deze eeuwen, deze periode waar we leven, komt overeen met de Yom Kippur-dag. Want de zonden zijn verzoend. Gods werking, Gods werk is gedaan. Hij heeft de zonde der wereld weggedaan. Ieder die komt tot hem, mag naderen. Tot die plek waar in Leviticus 16 van gezegd, daar kom je niet te vaak, want dan zul je sterven. En als de Heer Jezus zijn leven niet had gegeven als losprijs, hadden wij nooit tot die levende God kunnen naderen, overdrachtelijk die u in de hemel is, wat het hoofdzaak is van de Hebreeënbrief, om hem daar te ontmoeten. Wat een genade. Wat een genade. En op zo'n dag werd dat verbondsvolk Israël overvallen. Op de dag dat ze dat moesten doen. En zij leven nog in duisternis, ook geestelijk, jammer genoeg, het volk Israël. Het zou mooi zijn als zij inzagen dat zij ook vrij mochten gaan tot de troon der genade. Dat het voor hun in eerste plaats is. En ook voor ons, zegt de Bijbel. Eerst voor de Jood. En ook voor de Griek. Maar wij willen hun vertellen wat onze heiland ook voor hun betekend heeft. Juist op de Yom Kippur. Op die dag van vergeving. Begrijpt u? Ik wilde het vanmorgen als aanleiding geven. En wat gebeurde er op die grote bezoendag? Dat is ook heel bijzonder. En dat hoop ik ook dat u dat onthoud, op die grote verzoendag moest, ik noem even Aaron als voorbeeld, en in Aaron natuurlijk alle hoge priesters, moest hij een var nemen, een stier, en een ram, en die moest hij offeren voor zichzelf en zijn huis. En daarna moest hij 2 bokjes nemen, die op elkaar leken, en die moest hij, 1, hij moest eerst het lot werpen, 1 was om te sterven en 1 was om weggezonden te worden. En die 2 bokjes zijn eigenlijk hetzelfde idee, van dezelfde persoon. De 1 werd gedood. En dat bloed werd voor het volk in het Heilige der Heiligen gebracht. Tot verzoening voor het volk. En die andere werd weggezonden. Staat er. Dat was de weggaande bok. En als u sommige vertalingen heeft van 56, dat wordt genoemd. Die noemden ze Azazel. Ik weet niet of sommige vertalingen dat zeggen. Azazel, ja, staat het bij u? En de Statenvertaling en ook de herziende Statenvertaling heeft het vertaald als de weggaande bok. Dus nu even een nadenkertje. In de eerste plaats werden de zonden verzoend doordat er een bok stierf. Dat was de Heer Jezus natuurlijk, voor de zonden van het volk. Een uitbeelding. Maar de Heer Jezus, wat zegt Johannes de Doper van hem toen hij hem zag? En hoe ging het verder? Dat de zonde de wereld wegdraagt. Weg. En er is een psalm die zegt, en ik heb hem vroeger gezongen als jochie. Zover het oost verwijderd is van het westen, zo ver doet hij onze zonde van ons. Dus hij verzoent, kafar, maar hij zendt ook weg. Het is er niet meer. En daarom is hij wegvrij. Het is in onze zondige perspectie van onszelf, onze beperking, zoals we naar onszelf kijken, van voortdurend tekortkomend, is het zo'n eye-opener dat Jezus Christus uw en mijn zonden heeft verzoend en ook heeft weggedragen. En er staat nog een heel mooi woord in het Oude Testament. Dat is als Noach de ark waarmee hij gaat wegvaren moet bedekken, doet hij dat met. En dat pek, dat bedekt de huid van de ark. Dat is hetzelfde woord in de Hebreeuws. Dus het is zo ver weg. God heeft zoveel moeite gedaan door verschillende beschrijvingen om ons te laten zien dat zijn zoon die ene keer dat hij stierf, de zonden voor eens en voor altijd heeft verzoend. Terwijl die hoge priester elke keer maar weer opnieuw elk jaar dat moest doen, waarmee het blijkt dat dat gewoon een beperking was, dat was niet voldoende, was het offer van de Heer Jezus één keer, stelde hij hem voor al dat bloed wat gevloeid heeft, al die varen, al die bokken en al die rammen door de eeuwen heen op die grote verzoendag. En dan het bloed van de Heer Jezus één keer. En die is veilig aan boord. En die is de lichtbron in ons leven. En die is de kracht God. En als hij spreekt, is alles stil. En hij is degene die onze boodschap is. Is dat niet geweldig? Die krijgt steeds meer idee van wie is hij eigenlijk. Hij is veel meer als wij ons kunnen beseffen. En wat ik vanmorgen vertel, is zo beperkt. Je moet toch veel vaker iets horen van hem. En al die dingen bij elkaar geven nu steeds meer een beeld van wie is de Heer Jezus Christus. Nou, die naam zal straks zijn stem verheffen over deze aarde. En dan zal er wat gebeuren. En daar hopen wij op. Het is nu eigenlijk een wereld in duisternis. Maar wij leven al in het licht. Wij zijn aan boord van de Heer Jezus. Hij is de kracht God tot behoud van een ieder die gelooft. Er is geen duisternis buiten hem. En daarom richt je ogen op de Heer Jezus. En daarom nu naar Psalm 32. Hele mooie psalm. Het is een psalm van David. Het ging vanmorgen ook over David. En ik lees hem, ik heb de herziende Statenvertaling. Dus misschien dat de meesten het ook één op één kunnen meelezen. Het zijn 11 teksten, ik lees ze. En er staat boven, een tweede boetpsalm staat er bij mij. En dan staat er, daar moet je ook goed naar denken, een onderwijzing van David. Ook daar wil ik iets van zeggen. In het Hebreeuws is onderwijzing wat ons woord skills is, heeft ermee te maken. En skills, als iemand solliciteert, dan wordt er gevraagd, wat zijn je vaardigheden? Wat kun je al? En dat wat je geleerd hebt in je leven, zijn je skills. Dat is je ervaring. Daarmee kom je bij je nieuwe baas en laat je zien dat je nogal wat mans bent. Of juist niet, dat kan ook natuurlijk. Maar gaandeweg ons leven, leren wij onze vaardigheden. Snapt u wat ik bedoel? Dat is wat onderwijs moet doen. Onderwijs leert je natuurlijk als je op school zit. Maar wij worden ook voortdurend in ons leven onderwezen. En dat doet Gods woord sowieso. Aangaande de weg die wij gaan moeten. Het is dus een proces. Het is niet een moment, zo van nu valt het kwartje en nu weet ik het in één keer allemaal. Nee, het gaat op en neer. Met stoten en met vergissingen maken. En met onderwijzing gaat voortdurend door. Dat mag u ook uzelf, u mag die ruimte geven. Dat het niet in één keer goed is. En David heeft deze psalm daarvoor opgeschreven. Om skills te krijgen, snapt u? Om vaardigheden in ons leven te krijgen, geestelijk. Dus, en dan zegt hij, welzalig is hij aan wie de overtreding is vergeven, van wie de zonde bedekt is, welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En dan kijkt hij naar zichzelf, waar hij vandaan kwam. Want dit is zijn getuigenis. Maar het is ook anders geweest. En dan zegt vers 3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Want Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Dus zijn spirit, zijn energie, zijn, wat is het? Hij was volledig uitgeput, zegt de Bijbel hier. Mijn zonde maakte ik u bekend, en dat was het, dat was dus de clue. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zei, ik zal al mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u, daar ging hij, dat was het, u vergaf mijn ongerechtigheden, mijn zonde. Prachtig, hè? U ziet eerst de tegenstelling van het wegkwijnen en dan het spreken en dan de ruimte. U vergaf mijn ongerechtigheid en mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden. Dit is eigenlijk de bedoeling. Het binnengaan, hè, het naderen. Daarom zal iedere heilige tot u bidden. Ten tijde dat u zich laat vinden. Dat is ook zo mooi. Ik meen dat de andere vertaling zegt in vindenstijd. Dat zijn mooie woorden, hè? In vindenstijd. Wat voor tijd leven we nu? We leven in vindenstijd. Wat is dat dan? De Heer strekt zijn hand uit. Hij laat zich vinden. Is er dan ook een tijd van duisternis? Ja, die komt ook. Dan wordt het lastig. Maar het is nu vindingstijd. Je mag komen, vindingstijd. Prachtige uitspraak. Ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. Een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. Wie sprak er in de Bijbel over die machtige wateren? Kom op, wie werd erop geslokt? Jona, wat zegt Jona in zijn gebed? Wateren over mij heen. En wat zegt de Bijbel over Jona? Hij was eigenlijk in de dood. De dood en machtige wateren is het overweldigende. Dat waar je totaal geen controle over hebt. Dat gebeurt met een mens soms. Al voelt hij dat zo. Maar het zal hem niet bereiken, staat hier. Dus die dood, die overstroming, dat geweld, ook van de wereldzee om ons heen, het zal ons niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. Denk er maar eens over na. Wat is benauwdheid? Die komt ook over deze wereld. Maar de Heer beschermt de gelovigen voor die benauwdheid. U omringt mij, en dat is een totale andere stemming, niet benauwdheid, niet levensvocht veranderen in zomerdroogte, niet neerdrukken, maar u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Kijk, dat hebben we nodig. Vrolijke gezangen van bevrijding. Daarom zingen gelovigen liederen. Daarom zingen ze van hun Heer en Heiland. Juist in die stormen, in die nood, zingen zij samen. Ik onderwijs u, zegt hij, David, en leer u de weg die u gaan moet. Kijk, daar heb je dat onderwijs. Ik onderwijs u, je gaat er doorheen, maar ik geef je ogen, richt ze op de Heer. Je moet er doorheen, maar het zal je niet raken. Blijf je richten op de Heer Jezus. Ik onderwijs u en leer u de weg die u gaan moet. Ik geef u raad, ik geef u onderwijs, advies. Mijn oog is op u. En dan de koppige. Wees niet als een paard of als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en tom. Dan kan hij u niet te nakomen. Dat is niet de houding van iemand die zich moet laten onderwijzen. Je moet ontvankelijk zijn voor het onderwijs. Je moet je hart openstellen en niet een harde nek hebben. Nee, wij moeten juist ons openstellen voor het onderwijs en ons leren richten in ons leven, zodat wij de weg met de Heer Jezus kunnen gaan. He? Dus wees niet als dat paard, maar wees ontvankelijk. Ik leer u, zegt hij in vers 8. En leer u de weg die gij gaan moet. Het is niet een eenvoudige zaak. Het is ook niet zonder hobbels. Het is een levensweg die wij gaandeweg leren ontdekken met onze Heer, waarin hij die wegwijzer is en ons helpt onderweg met vallen en opstaan om onderweg die skills te krijgen, die onderwijs, die ervaring met de Heer Jezus. En dat is wat het leven van de gelovigen hier op aarde nou eenmaal inhoudt. Maar dat kan alleen maar goed aflopen als je je richt op de Heer Jezus. De goddeloze, vers 10, heeft veel smarten. Maar wie de Heer vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Dat is toch prachtig. Ondanks de zeeën, ondanks de storm, zal de goede tierenheid hem omringen. Hij zal erin omgeven worden. Verblijdt u in de Heer en verheugt u rechtvaardigen. Zingt vrolijk alle oprechten van hart. Ik hoop dat u, het is misschien een beetje veel, maar dat je ziet, aan de ene kant was er een enorme afstand tussen de Heer en de mens. Moest dat via de hoge priester gaan, elk jaar weer opnieuw. En zegt de Bijbel, ja, die wet is niet profijtelijk geweest. En toen kwam de Heer Jezus, waarvan de Bijbel zegt, eerst Mozes gaf ons de wet, maar de Heer Jezus genade en waarheid. Genade en waarheid. En toen kwam dat moment dat wij mochten naderen. We gaven ons aan de Heer Jezus Christus, wij beleden onze zonden en de weg was vrij. En toen kregen wij van de Heer aangereikt, zegt de psalm hier, dat hij ons aangaande onze weg skills wil geven, wil onderwijzen hoe wij die weg moeten gaan. En dat doe je door luisteren naar zijn woord. Dat doe je niet door af te wachten altijd, maar soms moet je gewoon gaan. En dat klinkt een beetje raar, maar soms moet je ook gaandeweg ontdekken of het nou wel of niet goed is. En die ruimte krijg je. Het is niet zo dat we moeten wachten op een stemmetje en nog maar wachten. Soms kun je ook gewoon ondernemen. Soms kun je ook gewoon lopen en doen. In vertrouwen weliswaar. In vertrouwen. Hij is erbij toch? En je doet het toch in afhankelijkheid. En je wilt je toch laten leiden, ja niet als een paard, maar als een schaap achter de herder aan. Daar zoek je toch naar. En dan vind ik het zo mooi dat diezelfde Hebreeënbrief zegt dat wij ons ogen recht mogen houden op de Heer Jezus Christus, de voleinder van ons geloof. Dus u en ik, wij gaan allemaal een weg. David ging een hele diepe weg. Want ik heb tussen de regels door een beetje voor mezelf gedacht. Zou het hier gaan over de situatie met Bathsheba? Want dat was natuurlijk wel heel ernstig. Ik heb het gisteren nog gelezen. Dat was wel, ja, ik weet niet of sommigen van u ook zulke dingen doen. Maar daarin vinden we David toch wel een, die maakte daar toch wel een enorme zeep. En dat was heel diep. Het kostte zijn zoon. En ik denk, God heeft het hem vergeven. Maar hij heeft nogal wat narigheid, want hij heeft meer zonen verloren. Hij heeft er 4 verloren. En soms sloegen ze elkaar de kop in. De man heeft alleen maar strijd gekend in zijn leven. En toch is het de man naar Gods hart. Toch wordt David de opa of de voorouder genoemd van de Heer Jezus Christus. Hij wordt zo in ere hersteld. Maar hij geeft hier ons een levensles. Begrijp je me? Hij geeft ons hier skills. Hij zegt, mensen, ik ben misschien niet het beste voorbeeld. Maar één ding heb ik gedaan. Ik heb me gericht op de Heere God. En hij gaf mij vergeving. En daardoor kon ik weer verder. En mijn leven was in die tijd van mijn niet beleiden van zonde, was een hel. Mijn hele leven, dat als het ware kwijnde als het ware weg, dat noemt hij hier. Mijn levensvocht, vers 4, veranderde in een zomerse droogte. Nou, we hebben een droogte meegemaakt van de winter, van de zomer. Dat is door. Dat je halve week juli al denkt van, is het herfst of zo? En mag je hopen dat de bomen nog in leven blijven. Het is droog. De levensvochten waren weg. Zo heeft hij zich gevoeld. En wat een geweldige turning point, hè? Vers 5. Ik maakte u mijn zonde bekend. Ik vertelde hoe ik was. Ik erkende. Heer, ik heb u nodig. Ik heb uw levenskracht nodig. En dan krijg je niet diezelfde levenskracht die je voor die tijd had. Maar dan krijg je de Heilige Geest. En dat is pas kracht. Dat is onvergankelijk leven. Oh, dat is heel wat anders als het leven wat je hier om je heen ziet. Dat gaat uiteindelijk ook nog weer voorbij. Kijk, David is gerehabiliteerd. Hij is misschien weer opgeknapt. Uiteindelijk is hij gestorven. Maar die Heilige Geest die wij krijgen als we tot geloof komen, dat is de eeuwige geest. Daar komt geen einde aan. Dat is pas leven. Leven tot in de eeuwigheid. En daarvan zegt de Bijbel in Titus dat hij bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En de Efezebrief zegt dat als je na dat je hebt gehoord, gelovig bent geworden, krijg je ook de Heilige Geest die een onderpand is voor de dag der verlossing. De Heilige Geest, daar wordt hier al op geduid. Dat is pas leven. En als je dat ontvangen hebt, als je dat begrijpt, dan zing je het lied van de overwinning van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaf in de groeven. En daarvan staat, moet je ook even goed bij nadenken, dat hij om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft op zich genomen. En wat was dan die vreugde die voor hem lag? Dat was in ieder geval u. Hij wist dat hij daar veel vrucht mee zou dragen. Je bad net om vrucht, maar die Jezus is de tarwegraan, toch? Wat in de aarde valt. En dat brengt veel vrucht voort. En dat zag de Heer. In zijn sterven zag hij voor zich wat het tot stand gebracht zou hebben. Zou gaan doen, bedoel ik, excuus. En hij zegt ook, en die psalmen kun je niet allemaal lezen, maar hij zegt, in het midden van een grote gemeente, Heer, zal ik u lof zingen. Dat staat ook in de psalmen en dat wordt verwezen op het werk wat de Heer Jezus deed. De Heer Jezus wist dat zijn sterven in de groeven uiteindelijk zou leiden tot een opstanding, dat lees je ook in psalm 16, dat God hem niet zou achterlaten in de groeven. Zeg je, waar had hij dat gedaan? Dan kun je in Handelingen 2 lezen, dat Petrus dat zegt, dat het in de psalmen gaat over de opstanding van de Heer Jezus. En dat de Heer zo uitzag, let op, hij zag ernaar uit dat zijn leven, zijn opstanding, zoveel vrucht zou opbrengen, dat hij te midden van een grote gemeente de lof en de eer zou verkondigen aan de Heere God. En dat lezen wij ook in Hebreeën. Zullen we dat eens doen? Dat lees je allemaal in het kader van het nieuwe verbond. Dat is het werk wat hij tot stand heeft gebracht. Dat is zo'n vreugde. En wij mogen met de Heer zingen dat nieuwe lied. Ik lees in Hebreeën 2. En dan begin ik maar in vers 8. En dan lees ik tot en met 12. En dan wat ik u probeer uit te zeggen. Dat staat hier eigenlijk in een notendop terug. Dat is het lijden, het vooruitzicht en de geweldige opbrengst die het geeft. Vandaar dat wij ook zingen in psalm. Wij zingen een nieuw lied. Wij zingen een lied waar de Heer, als het ware, zijn glorie laat zien waar wij deel aan zijn geworden. Wij zijn deel geworden aan dat geweldige werk wat de Heer Jezus heeft gedaan. Nou, dat wordt hier allemaal uiteengezet. En daarom lees ik het vanaf vers 8. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem, dat gaat over de Heer, niet onderworpen is. Nu echter zien wij nog niet dat hem alle dingen onderwerpen zijn. Maar, en dat is het, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Let op, die voor een korte tijd in zijn dood, minder dan een engel geworden was vanwege het lijden van de dood, staat er duidelijk bij, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus hij ging echt diep, werd vernederd onder de engelen door de dood, en om voor allen de dood te proeven. Want het paste hem, dat is ook een beetje een rare uitspraak vind ik, maar wat ik ervan begrijp, het was in zijn wens, hij wilde dit doen, want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, Jezus, om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, uw en mijn zaligheid, door lijden heen zou verbrengen. Dus hij ging door die dood heen met enorme motivatie dat zal hun tot leven brengen. En dan lezen we verder. Immers, zowel hij die heiligt, Heer Jezus, als zij die geheiligd worden, u en ik, zijn allen uit één. Eén lichaam. Eén wezen. En dan zegt hij, daarom schaamt hij zich niet voor om hun broeders te noemen. Hij heeft ons verzoend. Hij heeft ons gereinigd. Hij heeft de zonden verzoend bedekt. Hij heeft de zonden ook weggedragen. Wij zijn ruim, wij zijn vrij, wij zijn volledig voor hem gerechtvaardigd, zegt de Bijbel ergens anders. Daarom schaamt hij zich niet voor hen broeders te noemen. En dan, dit vind ik eigenlijk dan ook zo'n mooi tekst. En die lees je tal van keren in de psalmen. Want hij zegt, ik zal uw naam, van zijn vader, aan mijn broeders verkondigen. Dat heeft hij gedaan. En in het midden van die gemeente zal ik u lof zingen. Dat is wat de Heer als het ware voor zich zag. Dat was toen hij de dood inging. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat hij kwam van de hemel. Hij kwam van al zo hoog. En hij werd mens. Dat was al een vernedering. In de kribben. Het was alleen maar vernedering. Vernedering op vernedering. Vervolgens afwijzing en hij ging maar dieper. En hij ging maar dieper. En toen wist hij uit de schriften, ja, dat zegt de Bijbel, dat hij, als hij die weg zal gaan in gehoorzaamheid, dat hij bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht zal brengen. En dat hij onder anderen uw naam aan mijn broeders zal verkondigen te midden van een gemeente, staat hierbij. Dat is toch uniek? Dat God zo'n weg wilde gaan om een mens verloren in schuld op de grote verzoendag voor eens en voor altijd te reinigen van alle zonden en ze voor God te stellen. Hetzelfde als wat hij van Israël zegt, want wat noemt hij Israël? Mijn schat. God zegt van Israël mijn schat. En dat zegt hij zeker ook van de gemeente. Mijn loon, mijn resultaat van mijn werk, dit is mijn vrucht, dit is de opbrengst van mijn sterven. Dit is toch, dit kun je toch niet bedenken zelf. Dit is Gods plan. En in die heerlijke, heerlijke toekomst hebben wij deel aan zijn leven. Dat zegt hij hier ook. Wij zijn één geworden met hem. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En ik heb het u misschien vorige keer ook aangetoond, of misschien ergens anders, ik weet het niet eens, dat in de psalmen datgene wat de Heer ziet, wat de Vader met hem gaat doen, in psalm 2 zegt God tegen zijn zoon, ik zal de heidenen aan je voeten leggen, ik zal ze kapot slaan als pottenbakkerswerk, zegt hij, toch, in psalm 2. En dan lees je in Openbaring, dat hij diezelfde tekst aanhaalt, en dan zegt hij tegen de gemeente, als je trouw bent, zul je met mij, en dan voegt hij diezelfde dingen eraan toe. Daarom hebben we een lied. Niet op die golven kijken. Die golven die brengen ons alleen maar onder. Maar de Heer heeft zijn werk gedaan. En daar wil hij ons in meenemen, in delen. Daar heeft hij naar uitgezien. Dat heeft hij tot stand gebracht. En dat zijn de dingen die we in het verleden niet wisten. Dat zijn de dingen die Paulus ons heeft uitgelegd. Dat zijn de openbaringen van de verborgenheden. Die kennen we allemaal. Dat het mogelijk is dat niet alleen Israël, maar dat er ook in de toekomst een heidensvolk aan de zegeningen van Abraham deel zou hebben. En daar hebben we het vanmorgen over. En de duivel, als hij geweten had dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan, zegt de Korinthebrief, had hij hem nooit overgeleverd. Maar het was een verborgenheid. Het was niet bekend. En dat Christus die lijdensweg onderging, deed hij om zijn Vader in alles de glorie, de eer en de aanbidding te geven. En in dat plan neemt hij u en mij mee. Om op die grote verzoendag met de Hebreeënbrief de heilige binnen te gaan. Om daar de Heer te loven en te prijzen. Om hem te aanbidden voor het werk wat zijn zoon gedaan heeft voor u en mij. Dat is genade. En daar heeft hij uw werk niet bij nodig. Sterker nog, daar kunt u helemaal niks aan toe of afdoen. Want wij leven in de rust, zegt dezelfde Hebreeënbrief. Wij zijn gestopt met werken de wet. Het is niet gelukt. Niemand is het gelukt om die wet te volbrengen. Alleen de Heer Jezus. Het schuldeloze offer. En daarom moest die var en die ram en die bokjes ook zuiver zijn. Als een uitbeelding van God ziet alleen maar rechtvaardigheid. Hij wil geen zonde. God kan niet met de zonde handelen. En daarom kwam als tussenkomst de Heer Jezus. En die nam al die zonden weg. Hij bedekte zoals het pek op de ark. Hij verzoende ze zoals op de kafar, op het bedekking van het verzoendeksel. En hij nam ze weg zoals het bokje de woestijn in, Azazel. En ik heb erover nagelezen wat dat nou eigenlijk toch precies is. En ik heb een heel mooi boek over de tabernakel van dominee Schouten. Het boek is al 100 jaar oud. En daar kom je in de Talmud terecht, wat de Joden daarvan denken. Want die hebben natuurlijk ook heel over nagedacht. En eigenlijk, ik kan u wel al die dingen zeggen, maar daar wordt u ook een beetje flauw van. Het enige wat ik ervan begrijp, is dat die zonden zijn weggedaan. Ver weg. Ze zijn ook bedekt. Ze zijn niet meer te zien. U bent verzoend. U mag komen zoals u bent. En u mag delen aan zijn heerlijkheid. En u mag zich richten op de boodschap. En u mag leven vanuit het licht van het evangelie. En daarbij alles wat er om ons heen gebeurt, dat wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar beroerder. Neem dat maar van anderen aan, ik kan u dat helemaal niet zeggen, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar ik zie wel dat het licht van het woord van God nimmer kan doven. En daar wil ik mijn leven en mijn verstand op richten. En in de Romeinenbrief zegt Paulus zo mooi dat wij worden veranderd in de wijze van ons denken door dat woord van God. Het verandert ons wezen. En met die tekst wil ik dan ook eindigen. En dat is in Romeinen 12, waarin het onderwijs, dat was een psalm van onderwijzing. Er zijn 13 van die psalmen die hij geschreven heeft. Maar in de Romeinen, in Romeinen 12, daar geeft Paulus aan wat het woord met ons doet. En ik hoop dat u begrijpt wat onderwijs doet. Het is dus een proces. Het is niet in één keer klaar. Het is een onderwijs. Het is het krijgen van skills, een Hebreeuws woord. En dan lezen we in Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dit is uw redelijke eredienst, uw redelijke godsdienst. Dit is zoals je leven zou ingericht moeten zijn. En dan zegt hij, en wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd, onderwijs, door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat ontdek je niet vandaag, op dit moment, maar dat ontdek je gaandeweg in je leven. Dat is onderwijs. Daar moet je je voor oefenen. Daar moet je voor in beweging zijn. Daar moet je voor je actief opstellen. Daar moet je niet voor blijven zitten. Dat gaat met vallen en opstaan, net als met een kind. En dat is wat David bedoelde. Wat ik je leren wil, is mijn leven heeft dit ondergaan en de uitkomst was dit. De belijdenis van zijn zonden en uiteindelijk het zingen van een lied. En de Heer Jezus heeft er naar uitgezien om ook een lied te zingen, te midden van zijn gemeente, van zijn opbrengst, van zijn vrucht. Snap je een beetje waar ik heen wil? Het is zijn werk waar u en ik deel aan mogen hebben. Niet om iets tot stand te brengen, om daardoor volmaakt te worden, maar om te werken vanuit het verzoeningswerk. En gaandeweg die skills aan te nemen van wat is nou goed in mijn leven. En daar wil de Heer je bij helpen, zoals hij ook David hielp. En daarvoor, misschien niet als kernwoord, maar wat ik daar wel van mee wil geven, vind ik een mooi lied. The highway to heaven is on your knees. Dus het is een klinkend werk. Het is een nederig werk. Het is een ontvankelijk zijn. Niet zoals het paard, koppig en eigenzinnig, en dan moet je dan vasthouden, want anders bijt hij je. Nee, luisteren. En ik hoop ook dat u vanmorgen luistert naar David, dat u naar de Heer Jezus geluisterd hebt, en dat het woord in u licht geeft, hoop geeft, kracht geeft. En al het andere, ik weet het ook niet. Ik geloof niet in complotten, ik geloof dat de hele wereld gewoon in de leugen is. Dus ik verwacht er ook niet zo heel veel van. Ik geef gewoon aan de koning wat van de koning is, en ik geef aan de Heer wat van hem is. Dat is mijn enige conclusie. En misschien is het de verkeerde, ik weet het niet, maar dat heb ik ondervonden in die paar jaar. Maar de Heer boven alles. Maar geef ook aan de koning maar, want anders krijg je daar weer problemen mee. En dat willen we ook allemaal niet. We willen een rustig leven hebben om de Heer toch te dienen, of niet? Zullen we hem danken? Heer Jezus, ik dank u dat u die weg bent gegaan vanuit de hoge, die heerlijkheid, en dat hebt opgegeven en neergedaald bent. Uw leven hebt opgegeven. Er staat zelfs over uw leven dat u uw leven hebt laten vernietigen. U bent de dood ingegaan, maar u hebt, doordat u opgewekt bent uit de dood, onvergankelijk leven aan het licht gebracht, wat niet is van deze wereld, wat nieuw leven is, wat ook een deel is van de nieuwe schepping. Heer, en daar mogen wij ook deel van uitmaken. En daarom, Heer Jezus, als u aan boord bent van ons levensschip, dan hebben wij veilig oog. Ja, Heer, en dan hebben we ook een veilige haven, dan hebben we ook zekerheid dat wij bij u veilig zijn. Heer, daarom geven wij ons aan u in vertrouwen, in geloof, maar ook in hoop. En vertrouwen er ook op u, Heer, dat u in ons dat werk wilt volbrengen tot die dag. Heer, en wij zien uit naar die verschijning van uw komst. De Bijbel zegt ook dat het openbaar worden is van het zonen, de openbaring is van de zonen Gods. Omdat deze schepping in barensnood is, zijn allemaal uitdrukkingen van nood. Maar door die nood heen hebt u onvergankelijk leven tot stand gebracht. Hoop des eeuwige levens. En in onze dagelijkse gang van zaken is dat een geweldige inspiratiebron. Dan is dat een moedgevende zaak. dat hoewel alles wat uiterlijk is vervalt, nochtans wat innerlijk is, wat van u is, verjongd wordt, vernieuwd wordt van dag tot dag. Heer, u hebt zo'n veelomvattend werk verricht. En de genade is zo groot dat u daar vergankelijke mensen deelachtig aan hebt gemaakt. Dat u zijn of haar leven wilt leiden in alle waarheid. Dat u het wilt overschaduwen met uw kracht en liefde. Heer, dan erkennen wij dat wij maar één goede herder hebben in dit leven. En dat is u. Dat is de Heer Jezus. Degene die ons leven geeft, grazige weiden en alles wat we nodig hebben. Dank Heer. Amen.